Onze enige verwachting en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze oudjaarsdienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 90. En daarvan vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer de aarde rust op hare grondpilaren. Van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Psalm 90, vers 1 en vers 7. sla vanavond Gods woord open en we lezen uit 2 Petrus 1 vanaf vers 12 tot en met vers 21. 2 Petrus 1 vanaf vers 12 tot en met vers 21. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Nog ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de lezing van de schrift. Wij gaan nu over, gemeente, tot het opnoemen van de namen van hen die ons in het achterliggende jaar zijn komen te ontvallen. En mag ik u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, daarom ook te gaan staan. Op 14 april 2024 overleed Gijsbertus van der Glind, gewoond hebbende aan de Prins Bernhardstraat 10 te Barneveld, in de leeftijd van 27 jaar. Op 11 september overleed Jannetje Bout, gewoond hebbende aan de Vliegersvelderlaan 42 te Barneveld, in de leeftijd van 89 jaar. Op 9 december overleed Elisabeth Hartog Gardenier, gewoond hebbende aan de Wilgenhof 17 te Scherpenzeel, in de leeftijd van 81 jaar. Verder denken we aan die echtparen bij wie een prille verwachting plaatsmaakte voor een stil verdriet. Tot slot gaan onze gedachten ook uit naar die gezinnen en gemeenteleden die in het achterliggende jaar één of meerdere dierbaren zich zagen ontvallen. Het is de wens en bede van uw kerkraad dat u en jij met alle zorgen en moeite en smart schuilt bij hem die sprak: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zingen wij, gemeente, de bede van de ochtendzang en daarvan vers 7. De ochtendzang, vers 7, troost alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoede stil. Hoor ons, o God, Om Jezus wil. De morgenzang vers 7. Na het zingen van dit vers verenigen wij ons in gebed. Mogen wij onze handen vouwen, Heere, en stil worden voor uw heilige aangezicht. Wat een onderscheid maakt u daarin tussen ons en zoveel andere mensen, die net als wij in het achterliggende jaar gedompeld werden in rouw en verdriet. Die net als wij gebukt gaan onder een kruis, soms te zwaar om te dragen, maar die niet weten wat bidden is, of niet meer willen bidden. Waarom mogen wij onze handen vouwen en ons wenden tot u, de levende God? En waarom mag dat ook aan het einde van dit jaar gebeuren, een jaar dat bijna achter ons ligt, wanneer wij, als wij op onszelf zien, en in acht nemen hoe wij om zijn gegaan met u, het een wonder is dat u niet op dezelfde manier met ons omgaat. Hoe vaak hebben wij niet u aan uw plaats laten staan? Juist in die momenten van grote dankbaarheid, voorspoed en zegen. En hoe vaak, Heere, voelden wij niet de neiging bovenkomen om u ter verantwoording te roepen, wanneer ons leven plotseling een wending kreeg, op opeens verbijsterd werden door verdriet en verslagenheid. U moet ons niet alleen leren bidden. Het is ook genade wanneer u ons op de knieën houdt. En dat bidden we heel in het bijzonder om, Heere. Juist ook voor degene onder ons die in deze avond de naam van hun zoon, broer, zwager, kleinzoon, familielid of vriend, van een goede vriendin een familiebetrekking, of van een moeder een familielid. En voor ons, Heere, geldt het als we de namen van gemeenteleden hebben gehoord. Dat roept veel in ons op. We bidden u of u de vleugelen van uw nabijheid en geborgenheid over een ieder van ons wilt uitspreiden. Hier op deze plaats, of wanneer we thuis of op een andere plek, nu of op een later moment, ook deze dienst zullen volgen. Ga ons dan niet voorbij en laat ons niet achter. Maar geef dat wanneer wij, Heere, gebracht worden door uw hand, in de schaduw van uw woord, dat het uw hand ook is, die ons zachtjes en toch onwederstandelijk, met liefde en tegelijkertijd krachtdadig, buigt, laat buigen voor u. Niet omdat het dan tegen onze zin ingaat. Maar omdat er in uw hand ook zoveel liefde meekomt, zodat we met onze lege handen ons mogen overgeven aan u. Heere, geef dat we zo met alles wat we meedragen en wat ook op ons leven is afgekomen in het jaar dat achter ons ligt, ons mogen toevertrouwen aan de zorg, genade en barmhartigheden van u. Schenk tegelijkertijd dat de ernst van het leven ook door uw hand op de bodem van ons hart wordt gelegd. In het bijzonder in het leven van hen, heren, die u niet kennen, zonder borg en middelaar leef, als lid van onze gemeente, als ouderen of als jongeren, of als gast vanavond met ons samengekomen rondom uw woord. Heren, wilt u met kracht in hun hart uw genade werken, opdat het jaar 2024 in geestelijk opzicht een geboortejaar mag worden. En deze dag ook door uw hand ingekerfd wordt op de wanden van het hart, 31 december 2024. De dag waarop u sprak dat doden zullen opstaan uit de dood en zij die uw stem dan zullen horen, die zullen ook leven. Bewerk dat wonder in het midden van ons. Bid u, Heere, voor verschillende gemeenteleden die in deze avond elders kerk, omdat de naam van een dierbare in het midden van de gemeente daar zal worden gelezen. We dragen hen hartelijk op aan u, met het gebed of u hen nabij wilt zijn. Zegent u de lezing en de verkondiging van uw woord in dat deel van uw wijngaard. Stel het dan ook tot rijke troost en zegen, zowel voor de gemeente, als ook voor gemeenteleden uit ons midden die daar ook zullen kerken en zich zullen begeven onder de verkondiging van uw woord. Heren, we komen aan het einde van dit jaar ook tot u met verlegenheid. Wanneer we zien op u in het licht van het jaar dat achter ons ligt, dan plaatst u ons in onze schuld. In het licht van wie wij zijn geweest tegenover u. Wat hebben we u zo vaak aan uw plaats laten staan? En wat hebben we zo vaak ook oppervlakkig geleefd? En wat kwamen we vaak ook zonder verwachting, zonder waarachtig geloof, samen rondom uw woord, niet alleen onder de kansel, maar ook op de kansel. Handel niet met ons zoals wij dat in het achterliggende jaar hebben gedaan. Maar zie ons genadiglijk aan in de koning van de kerk en werk met kracht zo door ook in het midden van de gemeente. Heb dank dat u tot op deze laatste dag toe uw woord laat verkondigen in ons midden. Heere, dat is genade. Tekenen en blijk van uw trouw en grote langmoedigheid. Zegent u ook in deze avond de prediking van uw woord. Stel uw woord tot rijke zegen in het midden van de gemeente. En ga zo niemand van ons voorbij. Maar geef dat deze laatste dienst van 2024 in geestelijk opzicht de rijkste dienst van dit jaar zal worden. Omdat zij die nog voor eigen rekening leven, door uw krachtdadig worden stilgezet. En niet langer meer rusten voordat ze u gevonden hebben in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Verhoor zo ons gebed, om zijnentwil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 119 en daarvan vers 45, 54 en 65. De collecten zijn als volgt in deze dienst. De eerste rondgang is voor de kerk. Tweede diaconie, derde is voor de huisvesting en bij de uitgang staan bussen en de opbrengst daarvan is bestemd voor de stichting Woord en Daad.
Thank you.
ziet, gemeente, dat op het bord Psalm 98 vers 4 staat opgegeven als psalm die we zingen na het amen van de prediking. Dat wordt gewijzigd. We zingen Psalm 119 vers 53 na het amen van de prediking. Vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dus vers 53 van Psalm 119 zingen we na het amen van de prediking. En dat komt omdat Gods woord verkondigd wordt vanuit 2 Petrus 1 vers 19. We lezen dit vers voorafgaand aan de prediking. Vers 19 van 2 Petrus 1. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit vers wordt verkondigd onder het thema, dat zijn de eerste woorden van Psalm 119 vers 53. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dat is het thema voor de prediking. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Drie lijnen vanuit dit vers. We letten allereerst op de zekerheid van Gods woord. We letten op de onmisbaarheid van Gods woord. En op de eindigheid van Gods woord. Dus de zekerheid, de onmisbaarheid, de eindigheid van Gods woord. Nou, gemeente, dat zeggen wij vandaag Petrus niet meer zo snel na. Het profetische woord dat zeer vast is. Dat gefundeerd is. Dat staat er letterlijk. Dat rust op pilaar. Op een vast fundament. Dat bij wijze van spreken de tijd kan doorstaan. Nu, er zijn gebouwen opgetrokken. De tijd waarin Petrus leefde, die nog steeds staan. Wie de plaats bezoekt waar Petrus om het leven is gebracht, Rome, ziet verschillende van die gebouwen daar staan. En dat zijn prachtige gebouwen. Maar wij zijn niet meer zo zeker, toch? Zat Jona eigenlijk nou wel in de vis? Of is het een verhaal? Of zoals in 2024 een theoloog opmerkte, bijbelse humor. Een soort Donald Duck uit het oude Midden-Oosten. Is de aarde eigenlijk wel in 6 dagen geschapen? Of moeten we dat in 2024 anders lezen? Is Jezus wel met een echt lichaam, met zijn eigen lichaam, opgevaren naar de hemel? Of moeten we het niet zo letterlijk opvatten? Zoals Lucas dat beschrijft in zijn laatste hoofdstuk van zijn evangelie en in de eerste versen van het boek Handelingen. En wat te denken trouwens van het huwelijk? Is dat nou eigenlijk wel voorbestemd? Het huwelijk voor een man en vrouw? Of moeten we de Bijbel vandaag ook zo lezen dat er in ieder geval dan misschien niet het huwelijk, maar wel een soort relatie die we kunnen inzegen in de kerk, waarvoor we dan nog wel een soort ceremonie moeten bedenken, ook kunnen voorhouden voor twee mensen van het gelijke geslacht. Mits zij maar beloven dat ze in liefde en trouw zullen leven. En waarom lopen er vanavond alleen maar mannen naar binnen in een zwart pak? Terwijl ook onder ons er vrouwen zijn die in het dagelijks leven leiding geven. In de zorg. In het onderwijs. Kijk, dat Petrus dat zegt in een van zijn brieven over onderdanig zijn, dat is hem niet te verwijten. Dat is zijn tijd. En dat Paulus spreekt over het huwelijk alsof dat alleen maar voorbestemd is voor één man en één vrouw. Dat heeft allemaal te maken met de samenleving waarin hij staat en de geschiedenis die hij zelf meedraagt als Jood uit het Joodse volk. Maar vandaag de dag moeten we in ieder geval erover na gaan denken of we niet anders moeten lezen. Zeggen wij het meteen in één adem na, gemeente, wat Petrus hier zegt. Profetische woord. Dat zeer vast is. Waarom gebruikt Petrus eigenlijk dat beeld? Het woord dat zeer vast is, dat gefundeerd is, dat onwankelbaar is. Omdat net als in onze tijd, ook in de dagen van Petrus, er mensen waren die het woord ter discussie stelden. Zij het met andere vragen, zij het met andere thema's, met andere woorden, maar wel met een vraagteken. Klopt het eigenlijk wel? En laat dat ons allereerst maar aan het einde van 2024 en met het zicht op 2025, en ik noem het maar één keer, maar dat heeft u al lang begrepen, ook met het zicht op de komende synodevergaderingen, waar discussies worden gevoerd die niet gevoerd moeten worden. Laten we dan in ieder geval vanavond in alle nuchterheid constateren dat het in de tijd van Petrus ook niet zo heel veel anders is geweest dan in onze tijd. En eigenlijk, gemeente, verbaast het ons niet. Sinds Genesis 3 is er altijd een vraagteken geplaatst, toch, achter het spreken van God. En sinds Genesis 3 wordt er altijd getwijfeld aan de intentie, aan de betrouwbaarheid van het spreken van de Heer. Als verschillende onderwerpen in de loop van de eeuwen. Het gaat mij nog niet eens om het onderwerp vrouwen in het ambt. Het gaat vooral om de vraag, is God nog wel betrouwbaar? In zijn spreken en in zijn handen. Nu daarop benadrukt Petrus ook zo heel sterk het profetische woord dat zeer vast is, dat gefundeerd is, want ook Petrus heeft te maken, kijkt u maar met me mee naar vers 16, met leraars in het midden van de gemeente. Let u erop, de discussie wordt ook in Petrus dagen niet gevoerd tegenover de wereld. De wereld heeft helemaal geen boodschap aan de discussie die wij vandaag de dag voeren. Zoals wij, als het goed is, in de kerk geen boodschap hebben aan waar de wereld zich over druk maakt, toch? Ons interesseert het niet welke voetbalclub in 2025 landskampioen wordt, toch? Nou, omgekeerd interesseert het de wereld ook niet zoveel hoe wij als kerk dit soort discussies voeren. In de dagen van Petrus werd de discussie ook gevoed binnen de gemeente, vers 16, hij zegt daar het volgende. Wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. In elkaar gedraaide sprookjes, zo staat het er hier letterlijk. En daarmee bedoelt Petrus diegene die op dit moment in zijn tijd en onder de gemeente waarin hij heeft gediend, en natuurlijk ook breder daaronder, verwarring zaaien, twijfel zaaien. Aan het einde van zijn leven, want daar staat hij op dit moment, je mag 2 Petrus ook lezen als het testament van Petrus, zo wordt deze brief al heel vroeg in de geschiedenis getypeerd, omdat Petrus aangeeft dat hij zijn naderend overlijden voelt aankomen, vers 12 en 13 leest u dat. Hij zegt daar, ik acht het recht te zijn, zolang als ik in deze tabernakel, in deze tent ben, dat ik u opwek door vermaning, alsof ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel, van mijn tent, haast zijn zal. Hier komt dus ook de uitdrukking vandaan, de pinnen worden uit de tent gehaald. Dat is een beeldspraak wat ontleend is aan de Bijbel, waarmee aan wordt gegeven dat iemand zijn naderend overlijden voelt aankomen. Nou, Petrus voelt dat ook, de Heer heeft het hem trouwens zelf ook gezegd, erop voorbereid, hoe de Heer dat gedaan heeft, dat weten we niet, het zij door een visioen, het zij door de omgang met het woord van God, zoals God dat vandaag de dag nog steeds doet. Als ik terugkijk op de jaren dat ik nu predikant mag zijn, heb ik verschillende mensen in de loop van de jaren begraven, die dat al vaak van tevoren voor hun overlijden tegen me zeiden, dominee, het zal niet lang meer duren. Terwijl de familie eromheen, ook gelet op de medische kunde, en die mogen we niet verachten, hoop op herstel had. Maar de betrokkenen zelf voelde vanuit de omgang met de Heere God dat het niet zo lang meer zou duren. Wat me dan vaak ook trof, gemeente, mag ik dat op deze oudjaarsavond voor één keer zeggen. Is dat dan in die opmerking zo vaak heimwee doorklonk. Het duurt niet lang meer. Of ik kom thuis. Maar tegen die achtergrond moeten we de woorden van Petrus ook lezen. Geen doffe berusting, geen neerslachtigheid, maar haast. Zegt Petrus, duurt nog maar kort, en dan kom ik, pelgrim, levend in een tent, thuis, in een woning, die niet door mensenhanden is gemaakt, maar gerust in het vaste fundament van Gods welbehagen. Een gebouw opgetrokken door de Heere zelf. Maar vlak voor zijn heengaan, vlak voor zijn overlijden, schrijft Petrus deze brief. Hij wil als het ware de gemeente die hij gediend heeft nog één keer op het hart drukken, nog één keer bepalen bij de betrouwbaarheid van Gods woord. Trouwens kunnen we daarvoor eigenlijk ook geen betere getuigen aantreffen hier in de schrift. Want stel je voor dat Petrus dwaalt, dat hij ook maar een sprookje vertelt. Dan kwam hij met zijn God. Dat zou dan een ingebeelde God zijn. Bedrogen uit. En dat is toch ook de ernst van mensen die, op zoals wij dat zeggen, op goede gronden heen gaan. Als zij gelijk hebben. Maar jij kent de Heere niet. Nou, hoe loopt het dan met je af? Plotseling denken gemeenten, laat ik vanavond ook maar gewoon een paar praktische voorbeelden geven. Aan een sterfbed wat ik nooit meer zou vergeten. Dat was van een bijzonder persoon. Ongetrouwd. Ze gaf zelf ook aan dat ze nooit kon trouwen, omdat ze geen relatie kon onderhouden. Sterke persoonlijkheid met een eigen karakter. Maar ook in geestelijk opzicht een bijzonder iemand. Het was iemand die de Heere vreesde. En ze ging afscheid nemen van degene die om haar heen stonden. En dat deed ze als volgt. Ze keek iedereen aan. En ze zei, ik zie je zo meteen toch wel terug. Dat was het laatste wat ze zei. Ik zie je zo meteen toch wel terug. Nou, vanuit die intentie is deze brief ook geschreven. Petrus heeft de gemeente die hij gediend heeft lief. En hij wil ze zo meteen terugzien. Tegenover de verwarring die in zijn tijd ook gemeente overstuur maakt, plaatst hij het profetische woord. En hij legt ook uit waarop dat profetische woord gefundeerd is. Kijk je maar mee, we volgen vanavond de tekst op de voet. Er zijn eigenlijk drie dingen, drie pilaren, drie fundamenten waarop dat profetische woord gefundeerd is. Het eerste is dat hij zelf oog- en oorgetuigen is geweest. In vers 16 staat dat, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En dat maakt Petrus samen met de andere 11 apostelen tot unieke predikers, toen en ook nu. Apostelen die erop geselecteerd werden, denk alleen maar aan de stemmingsvergadering in Jeruzalem, na de hemelvaart van de Heer Jezus, toen er 2 mensen aangesteld moesten worden als tal voor de ontstane vacature, de opengevallen plaats onder de apostelen vanwege het heengaan van Judas Iscariot. En toen was de eis tweeledig. Allereerst moest het mensen zijn vol van de Heilige Geest. Godvrezende mensen, begaafd om ook geestelijke leiding te kunnen geven aan de gemeenten in Jeruzalem. En de tweede voorwaarde was dat het mannen moesten zijn die Jezus gevolgd hadden vanaf de doop van Johannes de Doper. Dus vanaf het moment dat Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd, tot en met zijn hemelvaart. Wel uit de kring van die mensen die al die jaren door de zaligmaker gevolgd hadden, die dus oog- en oorgetuigen zijn geweest van Jezus' prediking, van zijn wonderen, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. Uit de kring van die discipelen werden 2 mannen naar voren gehaald en 1 van de 2, dat werd dan Matthias, werd in de plaats van Judas tot apostel van Jezus Christus verkozen. Nu zegt Petrus, tegenover al die dwaalleraren die de gemeente beroeren, ik ben er zelf bij geweest. In tegenstelling tot hen, praatjes maken, sprookjes vertellen, die het uit hun duim zuigen, kan ik zeggen wat ik gezien en gehoord heb. En uit die vele gebeurtenissen die Petrus gezien en gehoord heeft, haalt Petrus 1 moment naar voren. En dat is niet willekeurig, gemeente, dat is het moment vlak voor Jezus lijden en sterven. Wanneer hij Petrus samen met 2 andere discipelen, apostelen, Johannes en Jacobus, meeneemt de berg der verheerlijking op. Kijk maar mee, dat staat dan daarna in vers 17. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Met andere woorden, Petrus was daar oog- en oorgetuige van, samen met Johannes en Jacobus, hoe in dat nachtelijke duister de gestalte van de Heer Jezus in 1 keer veranderde in een helschijnend licht. Een wolk daalde op hem neer en in die wolk zag Petrus, Johannes en Jacobus 2 andere gestalten. En zij herkenden daarin de persoon van Mozes en van Elia, 2 vertegenwoordigers van het Oude Testament. Die samen met hun meester, hun heiland, Jezus Christus, spraken over het komende lijden en sterven. En Jezus vertroostte, bemoedigde, aansprak. spoorde. Vanuit het Oude Testament de zaligmaker bemoedigde, vertroost en aansporen om te volharden in de lijdensgang waar de Zoon van God voor kwam te staan. Petrus heeft het gezien. En het is niet willekeurig, gemeente, dat hij dit voorbeeld naar voren haalt, want hij zag er niet alleen wat er gebeurde, hij hoorde een stem. En daar hebben we het tweede fundament. Stem van de Vader die sprak: deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Dus het eerste fundament zijn de oog- en oorgetuigen. Het tweede fundament is de stem van de Vader die sprak op dat moment op de berg der verheerlijking. En het derde fundament, gemeente, zijn de woorden die de Vader sprak. Vers 17, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Woorden die al eerder in de geschiedenis hebben geklonken en die u terug kunt vinden in Jesaja 42 vers 1 en in Psalm 2 vers 7. Waarom spreekt de Vader op dat moment niet met eigen gekozen woorden? Zoals de Vader wel vaker toch kan spreken op een hele nieuwe manier, met nieuwe woorden, met nieuwe beloften. Maar waarom met eerbied gesproken citeert de hemel uit de Bijbel die voor mensen op aarde is geschreven? Wel om duidelijk te maken dat er geen licht zit tussen wat ik hier lees in mijn Bijbeltje en de auteur met een hoofdletter, de Heere zelf, van wie het woord is. God onderstreept daarmee de betrouwbaarheid van de belofte uit Jesaja 42 vers 1, die 600 jaar voordat er plaatsvond op de berg der verheerlijking die woorden al gesproken heeft. Om duidelijk te maken wat er in de loop van die eeuwen tussen het moment dat Jesaja die woorden voor het eerst sprak en hier dit moment op de berg der verheerlijking, wat er ook gebeurd is in de loop van de geschiedenis en hoeveel aanslagen er ook op die belofte zijn gepleegd en hoe vaak dat ter discussie werd gesteld en hoe vaak het ook niet werd betwijfeld door mensen die de Heere vrezen of die belofte ooit wel zal uitkomen of de Messias ooit wel zal geboren worden of God zijn belofte ook uiteindelijk tot vervulling zou brengen. Om duidelijk te maken dat God zelf daarachter staat. Hij staat garant voor de uitvoering van zijn wil. Dat doet hij zelf. En als een bewijs daarvan klinkt juist op dit moment op de berg der verheerlijking die belofte van toen. Om duidelijk te maken dat die nu tot vervulling komt. Wij hebben dus het profetisch woord, zegt Petrus. Dat zeer vast is. Waarom is het zo vast? Ik vat het samen, dan maken we een stap naar het tweede punt. Omdat het rust op het fundament van de apostelen, oog- en oorgetuigen. Omdat het rust op de belofte van het Oude Testament. En omdat het uiteindelijk te herleiden is tot de levende God. Dat zijn de drie fundamenten. Toen en nu, ook vandaag, ook in 2024, ook in de christelijk gereformeerde kerk. Wij hebben, dat hebben we gekregen vanuit ons voorgeslacht. Dat hebben we gekregen in de loop van de geschiedenis. Dat hebben we gekregen uit de hand en uit de mond van de apostelen. Dat hebben we gekregen uit de mond van de profeten. Dat hebben we ontvangen van God zelf. En daarom is het zeer vast. Wat er ook staat te gebeuren, gemeente, ook in onze kerk, ik weet het echt niet. Maar het zal niets afdoen, het zal niets toedoen aan de betrouwbaarheid van het woord. Dat woord is niet afhankelijk van een kerkelijke vergadering, dat woord is niet afhankelijk van een kerkraad, dat woord is niet afhankelijk van theologen. Het staat of valt met God zelf. Het is alleen de vraag hoe wij met het woord omgaan. En dat legt Petrus op een prachtige manier ook in dit vers uit. Ik maak met u de stap naar het tweede punt. Kijk u maar even met me mee. Er staat, en gij doet wel, u doet er goed aan, dat gij daarop acht hebt. Acht slaat. En niet zomaar in de zin van, nou, let daar even op. Misschien dat je moeder dan nog vanavond tegen je zei van de week, hè, de aardappels stonden op het vuur en je moeder moest even weg en die zei tegen jou van, nou, let er even op dat die aardappels dat er niet overkookt en af en toe kijk je dan of het allemaal wel goed gaat en ondertussen ga je met iets anders door en soms ben je misschien net iets te laat. En dan zeg je nu, dat was jammer, ik had beter moeten opletten. Dat bedoelt Petrus niet. Nee, Petrus bedoelt hier met acht opslaan, hier staat of valt het mee. Niet of het woord van God betrouwbaar is, maar hoe jij met dat woord omgaat. En daarvoor gebruikt Petrus een voorbeeld als op een licht. U mag het ook zo lezen, gemeente, want dat woord bedoelt Petrus hier ook als op een olielampje. Schijnend in een duistere plaats. Een olielampje, dat verplaatst ons meteen in de tijd van de Bijbel. Het is voor ons geen vraag of dit gebouw verlicht kan worden. Wij komen er pas achter dat het misschien niet vanzelfsprekend is wanneer hier of elders de stoppen eruit slaan. Wel, dat heb ik een keer meegemaakt, dat als op Urk een stroomuitval was. En dan wordt het wel de vraag, kan de tweede kerkdienst nog doorgaan? Maar wanneer je midden in de nacht een angstdroom hebt en je schrikt in één keer wakker, dan voel je tastend naar het licht, je drukt op de knop en het licht brandt in je slaapkamer. Je kan begrijpen dat dat in de tijd waarin Petrus leeft net iets anders ligt. Er is geen elektriciteit, er is geen knop, alles gebeurt daar met een kaars, een fakkel of vooral ook een olielamp. Stel zo'n olielampje ook voor zoals die vaak wordt afgebeeld, zo'n klein olielampje. Waar je net je vinger doorheen kan doen, lont die eruit steekt. Wel, ik in elk huis in de tijd van de Bijbel stond 's nachts zo'n olielampje ergens op een tafel. Stel je voor dat er 's nachts iets gebeurt en je moet plotseling weg naar buiten. Dan moet je niet aan denken dat je in het duister op de tast moet gaan zoeken naar licht. Dan moet dat klaarstaan. Dat was ook een taak vaak van een van de kinderen om ervoor te zorgen dat het olielampje goed brandt aan het begin van de avond. Dat er olie in zit. Dat de lont goed is afgeknipt zodat de vlam niet gaat walmen. Petrus gebruikt dus een heel alledaags voorbeeld. Waarom zou hij een alledaags voorbeeld gebruiken? Om duidelijk te maken dat je dit woord elke dag, elke dag nodig hebt. Mag ik dat zo eens aan je vragen in deze laatste dienst van 2024? Als je terugkijkt op het jaar dat achter je ligt, was dat jou nou ook jouw praktijk? Elke dag je Bijbeltje openslaan? Ik stel die vraag niet voor niets, gemeente, omdat ik weet dat er onder ons zijn voor wie dat niet de praktijk is. En dat is aangrijpend toch. Dan heb je in 2024 zonder Bijbel geleefd. Het werd bij jou gelezen aan tafel. Of als u in de kerk kwam. Ik kijk niet alleen met een schuin oog naar jongeren. Ik ben bang dat het ook geldt voor verschillende ouderen onder ons. En dan werd het gelezen hier in de kerk. Maar ik bedoel persoonlijk Bijbel lezen. Omdat je Gods woord niet kon missen. En let er even op om dat beeld van Petrus nog maar een keer te gebruiken. We zullen het rustig nalopen, gemeente. Maar in dat olielampje dat Petrus voor ogen heeft, past maar één vinger. Kijkt u even. Je kan dus vanavond niet wegschuilen achter de vinger, de hand van je vader of moeder. Heb jij Gods woord gelezen? Is hij voor jou een lamp voor jouw voet geworden? Het is dus geen wonder, gemeente, dat Petrus dit voorbeeld gebruikt. En trouwens, dit voorbeeld past ook in een omgeving. Een olielampje. Een olielampje dat niet op klaarlichte dag wordt gebruikt. Denkt u even aan de tijd en de cultuur en het land van de Bijbel of Rome, Italië, waar Petrus op dit moment is, als hij dit deze brief schrijft vlak voor zijn levenseinde, dan is er overdag natuurlijk geen olielampje nodig. Die gebruik je alleen maar 's nachts, als het donker is. Dus als ik even met u of met jou terugkijk in 2024 en jij hebt nog niet deze beweging gemaakt, Bijbel opengeslagen, dan heb je in 2024 in het duister geleefd. Natuurlijk ging het voor de wind. En je deed je ding. Je studeerde. Je werkte, je zorgde voor je gezin, je dagelijkse beslommeringen, je mening over allerlei thema's, je vindt ergens wat van. Maar Gods woord zegt vanavond, 2024 was een duister jaar. Je dwaalde, omdat je zonder het woord, dus zonder God, hebt geleefd. Dan is dit jaar dat bijna voorbij is. Verloren jaar. Een jaar dat je wel dichter bij de eeuwigheid bracht. En dus ook dichter bij de eeuwige nacht bracht. Het vraagt trouwens ook, kijkt u even met me mee, gemeente, naar de tekst. Petrus benadrukt dat ook heel sterk. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. U doet er wel aan dat u daarop acht slaat. Het is als het ware een herhaling waarmee Petrus de mensen aan wie hij deze brief schrijft op het hart wil binden. Om ook aandacht te hebben voor de persoonlijke zorg, de persoonlijke omgang van het woord. Nou, gemeente, dat kunnen we denk ik vanavond allemaal mee naar huis nemen, toch? Ik weet niet hoe het nu staat, maar als ik terugkijk op 2024, dan zijn er dagen geweest dat de persoonlijke omgang met het woord zwaar onder druk stond. Wat hebben we druk gehad, hè? Wat wordt er veel van ons gevergd? En als je dan 's avonds op de bank zit, dan is je hoofd leeg en vol tegelijk, of niet? Overprikkeld. Ik wel. En dan nog een keer Bijbel lezen. De dag afsluiten met gebed. Hoe doe je dat? Acht slaan op dat olielampje. Nou, net als dat kind dat aan het einde van de middag van zijn moeder of vader de opdracht krijgt in de tijd van Petrus om het olielampje te verzorgen. Die kijkt niet of de vlam aan is. Dan zegt hij tegen zijn moeder, het lampje brandt hoor. Nee, die gaat naar dat olielampje toe om te kijken of er nog olie in zit. Of de lont niet te kort is, zodat die halverwege de nacht opgebrand is. En we moeten nu toch even onwillekeurig denken, gemeente, aan die ene gelijkenis, of niet? 10 jonge meisjes. 10 lampen. 5 te kort aan olie. En 5 hadden er genoeg. Hoe is nou het geestelijke peil van uw binnenkamer? Dat is een vraag aan mij, gemeente. Ik sta vanavond er echt niet boven. Zat er in 2024 genoeg olie in de lamp? Brandende vlam elke dag. Helder. Sterk. Of was het bij u ook net als bij mij soms arme troef? De vlam walmde. Bijna uitging. En is het dan geen reden wanneer we aan het einde van 2024 staan? Om allereerst ook de Heere te danken. Juist ook voor jou die op dit moment nog geen persoonlijke omgang met het woord van God hebt. Als je vanavond met mij hier in de kerk bent of op een afstand met ons meeluistert. Dan verplaats ik u of jou of mij even denkbeeldig in zo'n woning, in zo'n huis uit de tijd van Petrus. Midden in de nacht schrikken we wakker en we moeten opeens eruit, want het dreigt gevaar of er is iets anders aan de hand. En wat doen we dan in één keer? Waar is dat lampje? Nou, zo is het ook nu op deze oudjaarsavond in 2024. Toen ik net die vraag aan je stelde, je misschien stil werd, want het werd even stil, gemeente. Doorvraag vroeg naar je persoonlijke omgang met het woord en tegen je zei, ik ben bang dat jij nog niet persoonlijk de Bijbel leest. Nog steeds staat dat lampje daar. Maar nog steeds ben je hier op de werkvloer van de Heilige Geest, daar waar het olie wordt aangevuld. Nog steeds mag je om olie gaan vragen in je binnenkamer in de weg van het gebed. Nog steeds wil de Heer je de nuchterheid geven om te waken en te bidden en voor te zorgen dat die vlam blijft branden. Is dat geen wonder? Bijna een heel jaar, en dan ga ik er ook vanuit dat het in 2023, in 2022, in 2021, in 2020 en hoe oud je dan ook bent hetzelfde is geweest, dat die lamp nog niet in je hand is geweest. Bijna een heel jaar heb je God aan zijn plaats laten staan en nog steeds staat dat lampje klaar voor jou. Te pakken. Maar u die de Heere mag vrezen. Als wij nu eens op 2024 terugkijken. En in stilte en ook op deze oudjaarsavond naar de Heere toe moeten beleiden. Heere, wat hebben we zo vaak de binnenkamer verwaarloosd. Het gebed verwaarloosd. De omgang met uw woord verslonst. En terugkijken op het jaar dat achter ons ligt. Dat de zondagen waren, dat de prediking als het ware een klem op ons hart en op ons leven zette. We met verootmoediging, met bekering terug moesten keren tot de Heere. Het verbond met de Heere moesten vernieuwen. En ook door moesten bidden, vragen om de komst en de doorwerking van de Heilige Geest in ons hart en leven. Kom, o noordenwind, en kom, gij zuiderwind, doorwaai de hof. Was dat geen blijk van Gods trouw, dat hij ons wel zag en dat hij het was die voorkwam, dat de vlam uiteindelijk langzaam maar zeker doofde? Soms deed dat God met een krachtige stem, waardoor we opschrikten. Soms omhelst hij ons in zijn liefde, waardoor we braken. In de geestelijke oppervlakkigheid en armoede schuld werd voor hem. Maar is het dan niet het enige dat overblijft in 2024? Het wonder dat dat lampje er nog staat. En dat je hem in je hand hebt. Niet in je hand om alleen maar in de kamer rond te kijken. Maar nu maken we een stap van het tweede naar het derde punt, gemeente. Door dat lampje, kijkt u maar even met me mee, als op een olielampje, vers 19, schijnende in een duistere plaats. En bij duister moet je niet alleen denken aan donker. Met dat ik dat nu zeg, gemeente, donker, heb ik meteen een plek hier in de omgeving op met netvlies staan. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar als je vanaf Renswoude terugrijdt, zo naar Scherpenzeel en Woudenberg, in een bocht daar, is wel erg donker. Zeker 's avonds laat. Men zet er soms even groot licht op. En zo zijn er hier meer van die weggetjes, waar het 's avonds akelig donker kan zijn. Maar dat bedoelt Petrus niet in eerste plaats. Donker in de zin, er is geen licht of te weinig licht. Met duister bedoelt Petrus in de eerste plaats dreigende duisternis. Onheilspellende duisternis. Beangstigende duisternis. Bedoelt Petrus dan wat er allemaal afspeelt in zijn tijd? Hij leeft en sterft onder keizer Nero. Wel, dat was een vreselijk wrede keizer die de meest gruwelijke dingen heeft gedaan onder zijn tegenstanders en onder de christenen. Bedoelt Petrus dan misschien de vragen die leefden in zijn tijd, de rampen die er toen ook gebeurden, aardbevingen vonden plaats, grote epidemieën teisterden, ook toen het Romeinse Rijk? Nee. Petrus bedoelt in de eerste plaats de duisternis in een leven waar God niet is. Daar word ik ook bang van. Van jou, die Christus nog niet kent. Dat betekent dat je zonder God en zonder hoop in deze wereld staat. Dat je nu niet kan sterven, terwijl je elk moment kan sterven, toch? Dat je nu niet de eeuwigheid kan aandoen, want dan is het te laat. Dan staat dat lampje beneden te branden. Die heb je nooit gebruikt. Maar op het moment dat dat lampje wordt gebruikt, dat bedoelt Petrus, krijg ik oog voor de duisternis. In het licht van het woord komt het onheilspellend karakter van de duisternis het scherpst in beeld. Dat lampje hou ik dus zo voor me. En het schijnt naar mij. En het schijnt naar voren. Kijk, dat is ook de kracht van dat licht. Petrus gebruikt heel bewust dit voorbeeld van een olielampje ook uit te leggen wat het licht is dat het olielampje verspreidt. Kijkt u maar met me mee, dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van dit gedeelte. En hij zegt dat in vers 16, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want die woorden, kracht en toekomst, vergelijkt Petrus met het licht van het olielampje. Dus wij hoeven vanavond niet in het duister te tasten om ons af te vragen, wat is nou precies het licht dat het woord van God verspreidt? Dat zijn deze twee dingen. De kracht van Jezus Christus. De toekomst van Jezus Christus. Heel kort gemeend. Is maar de kracht. Het licht schept dus. Is als kracht het leven oproept. Petrus gebruikt die woorden dus aan twee kanten. Allereerst naar mij toe. Dat licht plaatst mij in het licht van wie God is. En werpt vanuit de Heere licht op mijn leven. Ontdekkend licht. Denk dat dat ook de reden is waarom dat lampje nog bij jou blijft staan. Want je weet, op het moment dat je je vinger eromheen slaat, en je dat lampje naar je toe trekt, je Bijbel dus openslaat en daaruit gaat lezen, valt er licht op je leven. Gaat God tot je spreken. Plaatst de Heer jou in je verlorenheid. Moet je ook breken met die dingen waarvan het woord van God zegt, dat is duister. Breng je in de hel. Beste vriend, dan ga ik vanavond wel naast je zitten. Dat was voor mij toen ook de angst. Moet uit de buurt van de Bijbel blijven. Want op het moment dat je die openslaat, kan het wel eens heel gevaarlijk worden. Nogmaals, ik zeg dit niet alleen tegen jonge mensen. Mag ik even met een schuin oog naar ouderen kijken? U heeft heel veel vrije tijd, toch? Waar heb je nou in 2024 de meeste tijd aan besteed? Aan je laptop? Of aan dat lampje? En waarom ging je hart die kant op? Duistere kant. Omdat je jezelf lief hebt. En van de zonde geniet. En je weet op het moment dat het woord open gaat in mijn hand, dan veroordeelt dat woord mijn leven en mijn levenspraktijk. En plaatst het woord me schuldig voor God. Er is ook een andere kant gemeend en dat maakt Petrus duidelijk aan de hand van het woord toekomst van onze Heer Jezus. Dat is eigenlijk de gouden draad in dit hele gedeelte. Eigenlijk begon hij al met die toekomst, kijkt u maar even met me mee, toen hij sprak over zichzelf. Vers 13. Ik acht het recht te zijn, zolang als ik in deze tent ben, zei ik toen heel nadrukkelijk. Dus niet de tabernakel uit het Oude Testament, een tent. Nu, wanneer leven wij in een tent? Sommige mensen vinden dat mooi om in een tent op vakantie te gaan. Ik moet er zelf niet aan denken. Maar goed, op een gegeven moment, na 2 weken of 3 weken, dan breek je de tent weer op en dan zeg je tegen elkaar, we gaan nu weer naar huis. En je hoopt dan thuis te komen, de deur open te doen, je eigen bedoeling weer te hebben, een eigen douche, een eigen bed, een dak boven je hoofd. Wel, dat is het beeld wat Petrus hier ook gebruikt. Hij zegt, eigenlijk vergelijk ik het hele leven met 1 lange pelgrimsreis. Ik leef in een tent. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar niet als een soort onbestemde uitdrukking, de eeuwigheid. Nee, op weg en reis naar de eeuwige toekomst van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. En met het oog op die reis, door het nachtelijke duister, heb ik dat olielampje nodig. Gods woord zet dus een mens die van nature met al zijn vezels aan deze aarde verbonden is, in beweging. Wat maakt iemand tot een vreemdeling hier beneden? Omdat hij burger wordt van boven. Heb jij dat ook gehad in 2024? Dat bedoel ik niet vroom gemeend, helemaal niet. Ik heb dit leven ook lief. Maar er waren ook momenten in 2024 dat ik me echt vreemd, vervreemd voelde. Dus je let op de ontwikkelingen in de samenleving. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het kerkelijk leven. Maar dan duiden we het alleen maar negatief, toch? Ik voelde me vooral een vreemdeling toen dat heimwee zo sterk werd. Toen het woord mijn hart verklaarde, terwijl ik mocht zitten aan de voeten van Jezus Christus. Toen de prediking van de gekruisigde Christus, het lijntje wat de Heer had gelegd al jaren geleden, in aantrekken, die kant op, naar boven. Onder de bediening van het avondmaal, als de hemel laag afdaalt, ben ik in de tekenen van brood en wijn, contouren van mijn Jezus, mijn Christus, mijn zaligmaker, mocht zien. En mocht beleven waar mijn hoofd niet inzet. Hij kussen mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Trok de Heer. Dan viel de toekomst op. Aan die kant gaat Peter dus ook op. Kijk voor de laatste keer naar de tekstgemeente. Kijk er maar met me mee. Er staat als op een olielampje schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht. En de morgenster opga in uw hart. En let u even op de tijdsvolgorde die Peter hier aanhoudt. Hij gaat ervan uit dat dat lampje dus midden in de nacht in mijn handen werd gevat. Niet aan het begin van de avond. Nee, de tekst veronderstelt duisternis. God steekt dus in waar wij God verlaten hebben. En het voor ons duister werd. Leven zonder God, zonder hoop, zonder troost. Een leven waar ik me eigenlijk best wel prettig in voel. Toen het woord openging, licht viel over mijn leven. En het woord licht liet vallen op het karakter van die duisternis, vielen de schellen van mijn ogen. Wel zegt Petrus in deze tekst, dat gebeurde midden in de nacht. Maar wie dat lampje in zijn handen heeft gekregen, die gaat dus op weg naar de dag, totdat de dag oplicht. Let u ook even op dat woord totdat. Er staat niet of dat de dag een keer oplicht. En dat twijfelen we tegenwoordig ook wel aan. Wie aan de schepping twijfelt, gaat op enig moment ook aan de toekomst twijfelen. De opstanding, de lichamelijke opstanding. Theologie is soms ook heel eenvoudig gemeend. Het een is altijd met het ander verbonden. Net als met een domino, hè? Als je dan één steentje omtikt. Soms is het niet zo ingewikkeld. Maar de tekst zegt heel nadrukkelijk totdat, en je hoort daarin ook de spanning doorklinken. Deze Petrus is bijna aan het einde van de reis. En dat betekent niet dat de nacht invalt in zijn leven. Omdat zometeen zijn ogen dichtvallen en hij voor de laatste keer zijn adem uitblaast. Nee, vanuit de duisternis, onderweg naar het licht. En als u zich dan even verplaatst in de tijd van de Bijbelgemeente, en ik hoop niet dat dat gebeurt zo vaak, maar soms werden mensen in die tijd ook wel gedwongen om 's nachts te reizen. Denk bijvoorbeeld aan een schip, Paulus, op de Middellandse Zee, maar ook bijvoorbeeld ook overdag of over het land en dan midden in de nacht Op een gegeven moment dan denk je, hoe laat is het? Nu, in die tijd kun je niet op je horloge kijken, want dat heb je nog niet. Dan kijk je naar de sterren. En één ster hou je heel goed in de gaten, dat is de ster Venus. Die wordt hier de morgenster genoemd in ons vers. Dat is de ster die net begint te blinken vlak voordat de zon opkomt uit het oosten. En daarom is die ster ook zo belangrijk in de tijd van de Bijbel. Het kondigt als het ware de nieuwe dag aan, nog even. En de zon komt op en de duisternis wordt verdreven en de dag breekt aan. En we kunnen dan ons lampje wegleggen. Want dan schijnt Christus kracht en toekomst niet meer door een olielampje. Maar kijkt u mee, dan gaat de morgenster. Aanduiding voor Jezus Christus, die zichzelf in Openbaringen 22 vers 16 en 17 de blinkende morgenster noemt. Op in uw harten. Dat lijkt heel beperkt, gemeente. Hij gaat op in ons hart. Maar de zon gaat toch gewoon op over deze wereld. Werpt zijn licht over heel de schepping. Verinnerlijkt Petrus hier in uw hart alleen. En hij houdt als het ware die persoonlijke band met dat oliekruikje vast. Als dat woord persoonlijk wordt, dan gaat het woord spreken tot je hart. Het werpt zijn licht op de donkerste krochten in je ziel en legt alles open voor God. Zodat ik ook alles mag belijden aan de Heere. En dat houdt hij vast. Dat persoonlijke, die verbondenheid tussen woord van Jezus Christus en het hart. Maar als de zon opgaat, verandert er één ding. Dan hoor ik niet alleen de stem, maar zie ik ook het gezicht van Jezus Christus. Dan komt Hij tevoorschijn. Verdrijft Hij de duisternis. Is dat ook het moment dat ik mijn lampje, mijn Bijbeltje, opzij mag leggen? Dan hoef ik me niet meer te richten op dat kleine vlammetje. Maar kan ik mijn hoofd opheffen om Jezus Christus te zien. Kijk je daar ook naar uit? Mag ik het eens vanavond zo zeggen op deze oudjaarsavond, met eerbied gesproken, maar ben jij soms ook heilig nieuwsgierig? Dat was in mijn vorige gemeente. Dat ik bij iemand op bezoek was, hij was nog niet zo oud, half in de 50. Ongeneeslijk ziek. Al maar korte tijd van leven. En het was een hele blijmoedige christen. Waarin de Heere krachtdadig had ingegrepen. En die altijd met heel veel vrijmoedigheid, heel teer en blijmoedig gesproken had over de Heere. En toen ik hem sprak, werd hij zwaar aangevochten. En als je dan zit te luisteren als dominee naar iemand die zegt, ik voel me zwaar aangevochten, ik ben ook bang. Dan ga je dat al luisteren, het voor jezelf invullen. En dan denk je, komt zijn verleden weer terug misschien? En dat was nogal een verleden, net als bij u en mij. Zijn er onbeleden zonden die nog uitgesproken moeten worden voordat iemand sterft? En al luisterend zat ik dat voor mezelf al in te vullen. En ik stelde ook een vraag in die richting. En toen zei die persoon, en ik keek me aan met grote ogen, nee dominee, dat is niet aan de hand. Weet u waar ik zo bang voor ben? Nu is de Heere in mijn leven zo goed geweest. Het is enkel genade dat hij mij opzocht. En dan sta ik zometeen voor hem. En wat kan ik hem nu aanbieden? Hij gaf alles. En ik sta zometeen met niets. Het viel even stil. En toen zei ik, jij bent zijn gave. Amen. Denken in ons gebed gemeenten aan zuster van Garderen van de Leidjeskamp, 3 in Scherpenzeel die ernstig depressief is en steeds meer verzwakt. Mogen de Heer ook dank zeggen voor hem met Lydia Smits en haar dochter Lois van de Dwerggras 6 in Veenendaal die vandaag thuis mochten komen met de Gelderse Vlei in Ede. Laten we bidden. Heren, heb het moedig dank dat ook in 2024 uw woord als een lamp onder handbereik heeft gestaan. En het staat nog steeds, ook in deze laatste uren van het jaar dat bijna voorbij is. Geef dat niemand van ons zonder uw woord in zijn hand de grens van 2024 naar 2025 overgaat. Maar dat voor het eerst of weer bij vernieuwing we door genade het ook tegenover u mogen uitspreken. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wilt u daarom de prediking die mocht klinken, tot en met deze laatste dienst toe, zegen en heilig in de breedte van de gemeente, in het leven van jong en oud. We bidden ook om uw zegen en bewaring in het leven van zuster van Garderen. U kent haar, overmand door psychische duisternis, angst en onzekerheid. We bidden om uw bewaring, om zegen over medicatie en gesprekken, om wijsheid voor degene die haar met zorg omringen en in het bijzonder voor haar man, om kracht, geduld en liefde. Ondersteun en sterk, wees gij er nabij. Ik moet moedig dank voor uw bewarende hand, die uitgestrekt is over het leven van Lydia en haar pasgeboren dochter Lois. U bracht hen veilig en gezond thuis. In het licht van alles wat er plaatsvond, Heere, is dat een wonder voor uw zorg en van uw trouw. Geef ook in de komende periode kracht om aan te kunnen sterken. En wilt u zo uw zegen op hun huis en in hun leven doen rusten. Hoor zo onze beden, om Christus wil alleen. Amen. Slotpsalm gemeente is psalm 79 vers 4 en 7. En we zingen deze beide versen staande. 79, 4 en 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.